Voor beginnen wil ik één tekst lezen. En dat is uit Korinthe. En dat is Korinthe 15. Er is verdriet. Er is ook een hoop onbegrip. Misschien dat je denkt van hoe werkt dat? Hoe kan dat? We weten het niet. Maar Paulus zegt, ik zal hem een geheim onthullen. 1 Korinthe 15 vers 51. En daarna gaan we naar de preek. En dat is een hele preek hierin, maar dat gaat hij doen. Maar ik wil het gewoon voorlezen. 1 Korinthe 15 vers 51. Ik zal hem een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Wanneer de bezuin... Nou kan ik niet meer lezen. Ik had al slecht oog. Even kijken. Wanneer de bezuin weer klinkt, zullen de doden... Kan iemand het onverlezen? Sorry. Gewoon het laatste gedeelte. Of je moet dat weer lezen. Dat probeerde ik te lezen, maar dat lukte niet helemaal. Maar waarom ik dat wil delen, is dat gewoon inderdaad wat Rienus al zei, de dood is overwonnen. Het verlies is er, maar hij is bij God. En dat mogen wij ook weten en uit vertroosten. En ik vind het heel moeilijk om vanmorgen nu, denk van ja, toch te schakelen, zeg maar, en dan moeten we naar een ander gedeelte kijken. En toch doen we het. Het leven gaat door, klinkt heel snel, maar klinkt heel snel en ook heel gek. Maar Gods woord biedt ook troost. En ik hoop ook dat dit gedeelte troost geeft, dingen om na te denken, ons dichter bij God brengt. En daarmee dat we ook weer een steun kunnen zijn voor Ria en de familie. We hebben het over dit deel, het erfdeel behouden. En ik wil twee gedeeltes lezen en dat is bijna toch wel aardig wat, maar het moet wel voor de context. En dan gaan we naar kijken. En dat is 1 Koningen. En dat gaat over de wijngaard van Naboth. Misschien een moeilijk gedeelte, maar er zit wel een aantal dingen in die kernachtig zijn. En een tekst uit 1 Petrus. Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jisraeliet Naboth had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van Samaria en Jisrael bezat. Sta mij uw wijngaard af, zei Achab tegen Naboth. Hij ligt naast mijn paleis. Ik kan hem goed gebruiken om er groente te verbouwen. Ik zal u een betere wijngaard voor teruggeven. Of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen. Maar Naboth zei tegen Achab, de Heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan. Achab ging terug naar het paleis, woedend en terneergeslagen, omdat Naboth tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen met zijn gezicht naar de muur en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw Izebel naar hem toe en vroeg, wat is er gebeurd dat je nu mismoedig bent en niet eten wil? Ik heb met Jisraeliet Naboth gesproken, antwoordde hij. Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had, kon hij een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan. Daarop zei Izebel, wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat. Dat zal je goed doen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Naboth krijgt. Uit naam van Achab schreef Izebel brieven, verzegelde die met het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudste en aanzienlijkste in de stad waar Naboth woonde. In die brieven stonden het volgende: kondig een vaste dag af en zet Naboth vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen. Naboth's stadsgenoten, de oudste en aanzienlijkste van zijn woonplaats, deden wat Izebel hun had opgedragen in de brieven die zij had gestuurd. Ze kondigden een vaste dag af en lieten Naboth vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. Ze stuurden Izebel bericht dat Naboth door steniging ter dood was gebracht. En toen Izebel hoorde dat Naboth dood was, zei ze tegen Achab: je kunt de wijngaard die de Jezreeliet Naboth je weigerde te verkopen in bezit nemen, want Naboth leeft niet meer, hij is dood. Toen Achab hoorde dat Naboth dood was, ging hij naar Jezreel om de wijngaard van Naboth in bezit te nemen. De Heer richtte zich tot de Tisbiet Elia met de woorden: kom, ga Achab, de koning van Israël, tegemoet. Hij is uit Samaria naar de wijngaard van Naboth gekomen om die in bezit te nemen. Zeg tegen hem: dit zegt de Heer, je hebt een moord gepleegd en je bezit van een andere toegeëigend. Zeg hem ook: dit zegt de Heer, op de plaats waar 100 bloed van Naboth hebben opgelikt, zullen ze ook jouw bloed oplikken. Toen Achab Elia zag, zei hij: mijn vijand heeft me dus eindelijk weten te vinden. Ik heb u gevonden, antwoordde Elia. U hebt ertoe geleend iets te doen dat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom breng ik onheil over u. U zult worden weggevaagd en alle mannelijke leden van uw koningshuis van hoog tot laag zullen worden uitgeroeid, omdat u de Heer hebt getergd door de Israëlieten aan te zetten tot zonde. Getergd door de Israëlieten aan te zetten tot zonde, zal het uw familie vergaan zoals het de familie van Jerobeam, de zoon van Nebat, vergaan is en de familie van Baasa, de zoon van Achia. En over Izebel heeft de Heer gezegd: de honden zullen Izebel opvreten onder de stadsmuren van Israël. Wie van de familie van Achab in de stad sterft, zal door de honden worden opgevreten, en wie sterft in het open veld, zal worden opgevreten door de vogels. Inderdaad, niemand heeft zich er meer dan Achab toegelegd te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. En het was zijn vrouw Izebel die hem daartoe aanzette. Het was gruwelijk zoals zij de afgoden vereerden, naar het voorbeeld van de Amorieten die door de Heer voor de Israëlieten waren verdreven. Tot zover. En één tekst uit 1 Petrus. Vanaf vers 2. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden, genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Tot zover. Nou, een heel lang verhaal, maar ik wilde hem wel lezen in de hele context, omdat ik wel een paar dingen kan noemen, maar ze hebben het verhaal weer van Naboth. Misschien herkenbaar, dan zeg ik: oh ja, dat verhaal hebben we ook nog. Nou, we gaan kijken naar drie dingen: het terfdeel behouden, verzoeking, gerechtigheid en standvastigheid. En al deze punten zijn, denk ik, in ons leven reëel en ook belangrijk. Als je kijkt naar de verzoeking, dan zagen we dat natuurlijk al heel snel. Dan zie je dat Achab over de landerijen kijkt. Hij is daar op zijn zomerverblijf en hij denkt van: dat ziet er goed uit. Hij ziet daar een heel mooi landschap liggen die hij wil gebruiken als moestuin. Maar dat was een wijngaard. En een wijngaard was natuurlijk ook belangrijk, zeker voor de persoon die hem had. Die wijngaard was gegeven aan Naboth. Dat was zijn erfdeel, zo zegt hij dat ook. Maar Achab doet gewoon als een goed zakenman, gaat naar hem toe en hij zegt van: joh, ik wil jou land kopen. En Naboth weigerde dat. We zullen zo meteen zien waarom. Naboth spreekt als het ware het diepste rechtstreeks tegen Achab en laat eigenlijk zien van, ik volg eigenlijk jouw religie niet. Want Achab die is natuurlijk volledig in de macht van Izebel en de Baal regeert in het land. Maar Naboth kijkt totaal anders tegen de werkelijkheid aan. De reactie van Achab is zeer kinderachtig. We hebben dat al gezien. Hij gaat naar huis en hij gaat daar een beetje op zijn bed liggen met zijn gezicht naar de muur. Hij wil niemand zien en hij ligt daar als een mokkend kind. En dan komt Izebel binnen. En Izebel die zegt, ben jij nou een koning? Ben jij nou de koning? Dat kan je op twee manieren natuurlijk zien. Van, het is echt verwijtend, van joh, doe nou eens een keer iets. Of gewoon domweg sarcastisch. Misschien beide wel. Vaak wordt Achab wel gezegd als een zwakke man, maar dat was hij absoluut niet. Achab had overwinningen behaald, vele bouwwerken tot stand gebracht en ook gewoon militaire overwinningen gehaald. En dan ging hij er echt op uit. Maar je ziet hier wel dat er iemand in zijn leven is die totale macht over hem heeft. Achab is eigenlijk niet zonder Izebel. Achab laat zich beïnvloeden door Izebel. En dat komt door een aantal zaken, door verschillende achtergronden. Achab accepteert namelijk de opmerking van Naboth. Zo meteen zullen we daarop inzoomen. Maar Naboth reageert namelijk vanuit de Tora. Hij mocht zijn erfdeel helemaal niet verkopen. En dat accepteerde Achab en ging naar huis en lag mokkend op zijn bed. Ik kan het niet verkrijgen. Izebel reageert totaal anders. Zij redeneert uit de gangbare ideeën van het koningschap in het Oude Oosten. De macht ligt volledig bij de koning en die doet wat hij zin in heeft. En dan zie je dat het bij elkaar komt. En de ene die nog geen eens zo verkeerd denkt, Achab, laat zich beïnvloeden door een tweede partij die heel dichtbij staat, was zijn vrouw. En hij laat zich volledig beïnvloeden. En dat is misschien de eerste les voor ons al. Want zij neemt het stokje over en dan gebeuren er ontzettend veel dingen in het verhaal. Ik noem een aantal punten. En daar staat gewoon, daar staan dan dingen dus dat, het gewoon, dat je heel duidelijk ziet dat Izebel eigenlijk alle geboden die er bijna zijn van God verbreekt. Er zijn verschillende geboden, maar de begeerte is bij Achab al gewekt. Wat zij zelf doet gaat nog veel verder. Zij neemt een leugen. Zij schrijft een aantal dingen op. Ze doet het onder het zegel van de koning. Dus niet van de koning zelf, maar zal ongetwijfeld toestemming gehad hebben. Maar zij vervalst een brief in de naam van Achab. Huichelarij. Ze roept een vaste uit. Hij wordt gevast, maar zet Naboth vooraan. Zet hem helemaal vooraan. Ze laat hem volledig in de val lopen. Bedreiging. Twee valse getuigen. Die worden naar voren gebracht. We zullen daar nog even naar kijken ook. Die valse getuigen die hem gewoon letterlijk vertellen van hij heeft godslastering gedaan. En majesteitsschennis. Ik vraag me af van dat hele dorp. Hè? Die kent Naboth. Moet je je voorstellen dat er iemand gezegd wordt van iemand uit je stad, Vlaardingen. Waarvan iedereen weet, die man is gewoon zuiver en goed. Daar kunnen we van uitgaan. Hij wilde de wet hanteren. Dit was een leugen. Dat wisten zij toch ook of niet? En iedereen gaat gewoon mee. Kijk, dan gaan de macht en de invloed van de heersende maatschappij. Misschien is dat ook wel heel erg bij ons. En dan komt geweld. Dood door steniging. Naboth verliest het leven. Hier zien we nog eventjes dat hij staat te praten. En hier zien we hem mokkend als een kind op bed liggen. En dan zegt Izebel, ik regelde dat wel eventjes. Nou staat hier dat er twee mannen, nietszeggende mannen, die komen dan en die beschuldigen hem. En ik denk dat dat een beeld is van deze wereld. En dat er misschien wel het is een profetisch woord van God, maar ik denk dat we er heel dichtbij staan. Als je dit heel goed leest, dan staat er in het Hebreeuws namelijk iets anders. Dan staan er zonen van Belial. Er waren zonen van Belial die spraken tegen Naboth en die spraken de logen uit. Hoe ongelooflijk kan de dingen verlopen. Want als je terugkijkt in het woord in Deuteronomium 13 vers 13 staat er dit. Ik zal het voorlezen. God spreekt daar tot het volk en die geeft een waarschuwing. Wanneer in een van de steden die u van de Heer uw God krijgt om u daar te vestigen, het gerucht de ronde doet dat er onder uw volk nietswaardige figuren zijn opgestaan, zonen van Belial, staat het in het Hebreeuws, die de andere inwoners van een stad tot ontrouw hebben aangezet en hen daarna andere goden hebben laten overlopen, goden die u onbekend zijn, dan moet u navraag doen, een onderzoek instellen en de zaak tot op de bodem uitzoeken. Als blijkt dat het waar is, als onomstotelijk vaststaat dat zoiets afschuwelijk bij u heeft plaatsgevonden, dan moet u de inwoners van die gehele stad ter dood brengen. De hele stad, iedereen die hier woont, alle dieren moeten onvoorwaardelijk aan de Heer worden gewijd en gedood. De zonen van Belial, als die dat zouden doen. En hier zien we een rechtvaardige die aangeklaagd wordt door de zonen van Belial. Een volledig omgekeerde wereld. En aangeklaagd voor de mensen die het eigenlijk zelf zouden moeten krijgen. Die klagen een rechtvaardige aan en ze doen nog geen eens zoals het werkelijk moet. Want ze pakken alleen maar Nabot en zijn zonen. Maar de hele stad werd niet vernietigd, want het waren zij zelf. En wat is dat een beeld van deze wereld? Dat de mensen die totaal niets van God te maken willen hebben, oordeel uitspreken over de rechtvaardigen van God in deze wereld. We zien het steeds vaker. Het is compleet omgedraaid. Wij als christenen leven in een tijd, en ik ga dat ervaar ik zelf gewoon, ja, niet letterlijk nog dat ik bedrukt word of onderdrukt word, maar ik ervaar het wel dat ik denk van hoe lang nog? Er is een nieuwe wet in Amerika aangenomen. We gaan er niet over praten en discussiëren. Maar de zoon van Billy Graham heeft dit gezegd. It's a sin. Het is een zonde wat in ons land gebeurt. De christenen moeten zich opmaken voor vervolging. Ik hoop niet dat het profetische woorden van hem zijn. Hij riep het echt uit. Hij heeft een waarschuwing gegeven aan Amerika. En je ziet geestelijk zie je steeds meer in Europa, over de hele wereld, allerlei dingen gebeuren. En het gaat heel hard. Het gaat ontzettend hard. En er komt een tijd, en die is misschien nu al, dat de mensen die de zonen van Belial zijn, de rechtvaardigen zullen oordelen. Hier zien we het gebeuren. Hij werd gestenigd en hij wordt uit het land verwijderd. En het is helemaal geregeld voor Achab, want hij krijgt de wijngaard. Maar daar eindigt het niet bij. En ik denk dat het zo belangrijk is. Wij zeggen heel vaak, spreid ik weer over genade. En dat heeft mijn hart. Maar de genade heeft alleen maar rijkdom als er oordeel is. Dat klinkt heel raar, maar het is echt zo. De genade neemt toe omdat we gered worden. Ik had met mijn schoonvader gisteren nog een gesprek en toen hadden we Dietrich Bonhoeffer aan. Hij heeft een boekje geschreven, Navolging. Ik heb hem gisteren nog even ingekeken. En die spreekt over de goedkope genade. Die zegt, genade, als je genade aanneemt, je doet er niks mee, is het goedkope genade. Is het niks, betekent het niks. Goedkope genade is als je het aanneemt en je gehoorzaamt de Heer niet. Genade is het volledig accepteren en dan je Heer gehoorzamen. Nabot. Echt een gigantisch beeld ervoor. Nabot deed dat. Dietrich Bonhoeffer heeft ook zijn leven daarmee verloren. Hij was een van de theologen die in de Tweede Wereldoorlog opstond tegen het Nazi-regime. Nazi-regime, hoe zei dat? Zo ja. En hij werd gewoon, geloof ik, een paar weken voordat de bevrijding daar was, werd hij opgehangen. Zijn eigen leven, 40 jaar. Rond de 40 jaar. Maar er is gerechtigheid. De ontmoeting tussen Achab en Elia, daar zie je iets. Hij komt naar hem toe en dan zegt God zegt tegen Elia, die komt naar hem toe. Ga naar Achab. Hij wil namelijk de wijngaard van Nabot in bezit nemen. God ziet nog steeds dat erfdeel, nog steeds van Nabot. En dat is ook belangrijk voor ons. Wij hebben onze focus vaak alleen op het aardse gericht. En als daar nu dingen gebeuren, zijn we compleet van de kaart. Maar dat is ons leven niet. Wij gaan, het thema, wij gaan niet dood, wij ontslapen. En we mogen van Marcel zeggen dat hij ontslapen is. En nu staat hij voor Christus, ziet hij hem van aangezicht van aangezicht. Wij gaan door en we hebben nu de eeuwigheid gaan door. Als wij die eeuwigheid niet bij het huidige leven pakken, dan gaan wij ons erfdeel eigenlijk een beetje verkwanselen. Want daar komen we dadelijk nog op. Maar er is gerechtigheid. Want God zegt van nu gebeuren de dingen die ik absoluut, nu grijp ik echt in. En ik wil iets zien. Twee dingen. We hebben Mozes en we hebben Elia. De wetgever en de wetshandhaver. Als je de 10 geboden neemt, kan je het een beetje in 2 delen brengen. Je hebt ongeveer een aantal, 4, 5, weet je, van geboden die naar God gericht zijn en een aantal naar de mensen gericht zijn. Dus hele mooie dingen zitten erin. Maar je ziet daar ook 2 dingen als het fout gaat bij de schepping. Je ziet dat de mens tegenover God zondigt, eet van de boom. Hij zondigt tegen God. En wat is het tweede gevolg wat er gebeurt? Kain wordt vermoord. Je ziet dat het dus steeds verder. Eerst tegen God en dan tegen de mens. Een rechtvaardige wordt vermoord. En je ziet dat ook hier terugkomen. Elia, de wetshandhaver, die op de berg, hoe heet dat ding ook weer? Horeb staat, toch? Volgens mij wel. Op de berg Horeb staat en daar wordt God aangeklaagd. Zelfde zonde. God is vaarwel gezegd. En God laat zien, ik ben de enige. Ik ben de ware. Kies mij. En nu zie je dat het verder gaat. De Baal laat het niet toe. Izebel gaat nog door. En nu pakt ze een rechtvaardige. En dan gebeurt er iets. Op het moment dat ze Baal uitgedaagd, of God uitgedacht hadden met Baal, dan grijpt God in en die pakt dat altaar en laat zien, ik ben de enige waarachtige God. Maar het lijkt wel of hier nu in één keer de maat vol is. De rechtvaardige wordt gepakt en nu zegt God, en nu komt het oordeel. Het lijkt wel of God zegt, nu zit je aan het diepste wat mijn hart heeft, mijn kinderen, en nu komt het oordeel. Eigenlijk hebben we het daar nooit over. Maar Jezus komt terug en zal oordelen. Jezus komt terug en zal recht spreken. En dat kan vrede en hoop geven. Dat geeft tegelijkertijd een hele grote boodschap dat je denkt, hey, al die mensen die God niet kennen, die kunnen weg onder dat oordeel. En dan denk je, ik wil vertellen, Jezus houdt van je. Want wij zijn uit het oordeel weggerukt. Maar het geeft wel troost, want er is rechtvaardigheid. Ons hele systeem van de wereld, onze hele maatschappij draait daarop. Die jongen die 9 mensen doodschoot in een kerk, verleden week, opgepakt, rechtvaardigheid. En wat een wonder zie je dan, ik weet niet of je het filmpje gezien hebt, waar de kerkmensen na 2 dagen al zeiden tegen hem, we forgive you, we vergeven je. We vergeven je. Repent. Kom naar God toe. We vergeven je. En ik weet niet of je de beelden gezien hebt. Echt zo'n Amerikaanse kerk natuurlijk, weet je, van echt zo'n Negro spiritual kerk. Nou, fantastisch om te zien. Maar je ziet daar dus allerlei facetten gebeuren die belangrijk zijn. Er wordt recht gesproken over deze jongen. Dat zit in onze aard, maar dat zit ook in Gods wezen. En de genade is zo rijk, omdat wij weten, u bent gered van onder het oordeel. Hoe belangrijk dat is. Wij zijn gered voor tijd en eeuwigheid. Het is niet God dat God zegt van, nou, ik vind je zo aardig, kom maar. Hij redt je omdat je anders het oordeel gehad heeft. Daarom heeft hij je gered. Niet gewoon van, nou, we redden je, ik vind het wel fijn dat je bij me bent. Ja, tuurlijk wel. Maar hij redde je onder een oordeel waar je totale vernietiging is. Totale gescheidenheid van God. En dat zegt me, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. En de mens die zich tegen God verzet, krijgt het oordeel. Daarom is er een gigantisch belangrijke boodschap die we hebben. Christus houdt van je en wil je ruilen. Het oordeel gaat op hem en jij bent vrij. Oordeel komt op Achab en Izebel. We hebben het gelezen. We kunnen daar verder op ingaan, zit veel meer in, maar doen we niet. Maar je ziet het hier. Achab wordt later uit het raam letterlijk gegooid en valt op de bodem van, wat er gezegd is, op het vlakte van Israël, zeg maar, ook op die wijngaard. En allerlei profetieën komen uit. Gerechtigheid op het einde. Jezus zal eens komen. Hier hebben ze de boekrollen in hun handen van Michelangelo. Ook dat is voor ons belangrijk. Eens zal recht gesproken worden in de toekomst. Wij zijn vrij. Maar er zal dus recht gesproken worden. En wij zijn gerechtvaardigd. De kroon, de erfenis. Jezreel betekent God zaait. Het is een plaats waar er gezaaid wordt, maar ook waar strijd is. Op die plek van Jezreel werd namelijk door Gideon tegen de Midianieten gestreden. Saul tegen de Filistijnen. Jozua heeft er gevochten. Op die vlakte is er een symbolische eindstrijd in Jozua, kan je dat lezen. Zaaien en strijden. Het is het christelijk leven. Er wordt gezaaid door God, maar we staan wel in de strijd. Brengt ons terug bij Jozua. Jozua, de geestelijke strijd. Het is de hemel niet, maar we hebben wel zijn erfenis. En nu komen we op een punt wat heel belangrijk is. Juist voor ons. Naboth zei, ik verkoop mijn erfenis niet. De Heer zal me behoeden. Ook wel interessant, want op het moment dat Achab tegen Jezreel of tegen Izebel praat, wat zegt hij dan? Hij wil zijn land niet verkopen. Maar dan vergeet hij eventjes wat Nabot daarvoor zei. De Heer verhoede me dat ik mijn erfdeel verkoop. En dan komt hij bij Izebel. Hij wil het niet verkopen. De naam van de Heer, daar is Agab niet mee bezig. Maar Nabot wel. Leviticus 25 vers 23 zegt dit. Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand. Want het land behoort mij toe. Nabot mocht het niet verkopen. Sterker, hij mocht het alleen verkopen als hij helemaal arm was. En dat was hij niet. Dus zelfs als hij zou willen, kon hij het niet verkopen. En hier zien we iets heel belangrijks. Nabot kreeg wel een hele goede aanbieding. Als jij iets anders wil, dan geef ik jou een beter akker. En dat is de tricky voor ons. Want wij leven soms net zoals Nabot in een hele gemeenschap, waar mensen om ons heen wonen die heel dicht op ons staan. Die heel veel invloed op ons hebben. En die eigenlijk met ons erfdeel een beetje aan de hang gaan. Ja, maar joh, ik heb iets veel beters voor jou, joh. Ik heb iets veel beters voor jou. En soms ruilen we dingen van de erfenis in. Maar Nabot doet het niet. Zelfs als hij er beter op kan worden. Hij doet het niet. De erfenis is een beeld van de hemelse gewesten waar de zegeningen ontvangen kunnen worden van God. Dat geldt voor ons. Je erfdeel behouden. Nabot was niet geïnteresseerd in een mooiere wijngaard. Hij was geïnteresseerd in deze wijngaard. Dat deel wat God hem en zijn familie had gegeven. En dat is onze vraag die we vanmorgen met ons mee mogen nemen. Ook in ons verdriet nu. Is dit een moment dat de vijand nu zegt, zie je wel dat God erg gevaarlijk is? Marcel die het zo zwaar had en die opklimt en nu is die overleden. Zie, is dit het moment dat de duivel komt en het erfdeel van je wegneemt? Of zeggen wij van nee, 1 Korinthe 15. De dood is verzwolgen in de overwinning. En we houden vast aan ons erfdeel, want dat stond er ook, hè? Wees standvastig, staat er op het eind. Wees daarom standvastig. Laten we ons erfdeel wegroven en laten we ons wegzetten of niet. Nabot kan hem het niet geven. Dat wat God hem heeft gegeven. En wat heeft God aan ons gegeven? Kindschap. Een vriend van Christus. U bent gerechtvaardigd. U bent duur betaald en behoort God toe. U bent onderdeel van het lichaam van Christus. U bent een heilige. U bent aangenomen als kind van God. U hebt direct toegang tot God door zijn Heilige Geest. U bent verlost van al uw zonden en zijn vergeven. U bent compleet in Christus. Daar is die kroon ook van. U bent vrij van veroordeling. U kan nooit en zal nooit gescheiden worden van Christus liefde. U bent een hemelburger. En u bent uit God geboren. En zo kan ik nog heel veel lezen. Een erfenis. En de vraag voor ons is heel spannend. En die geef ik gewoon mee. Maar dat sprak mij heel erg aan. We kennen zoveel van de Heer. We lopen op die wijngaard, die akker die God gegeven heeft. En soms staan onze druiven er bedroogd bij. We vergeten ze te krenten. We doen er eigenlijk niks aan. En we staan zelf over dat akker te kijken. En denken, jongens, dat heb ik heel gekregen van de Heer. Oh, wat hebben we veel gekregen. Maar we doen er niets mee. En als dan iemand komt, ik heb iets veel beters voor jou. Dan is het soms heel menselijk om te zeggen van, nou joh, weet je wat, ja, maar dit is voor mij. Maar als je dat achterste puntje nou pakt, weet je, dat heb ik niet zo'n probleem. En we gaan onderhandelen. We gaan onderhandelen. En dan denk ik dat wij op terecht gekomen zijn met goedkope genade. We zijn niet meer gehoorzaam naar Gods woord en naar wat God wil. En de genade blijft nog even groot. Maar vanmorgen is wel de boodschap. In hoeverre zijn wij gehoorzaam aan het woord van God? Nabot verloor zijn leven. Daarom zeg ik, wij zijn gefocust op ons leven. Want wij denken van, als ik dit doe, verwacht ik dit. Heel vaak. En als het in dit concept van het leven is, dan is het goed. Maar er zijn momenten in dit leven waar je onder misschien deze dag bij kan rekenen. Dat je er geen hout van snapt. Dat je met verdriet rondloopt. Dat je in je gezin kijkt. Situaties, weet ik wat u heeft. Dat je denkt van, ik snap het niet. Maar dat wij dan moeten leren om er overheen te kijken. Psalm 127. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich oogsten. Met schoven vol zullen ze dragen. Die link ligt in dit leven. Wat doen wij met onze erfenis op het moment dat er mensen zijn die alles doen en zelfs zo ver kunnen gaan, die je vals beschuldigen, die je in een hoek zetten waar je totaal geen uitweg ziet. Wij denken dan van ja, dat is niet vol te houden. Nee, niet zonder de Heer. De dood van Nabal, de rechtvaardige, was niet zinloos. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. De dood van de rechtvaardige van God was niet zinloos. Het was namelijk in Gods handen. Ik snap er niks van. Maar zo is het leven. Soms snappen wij het niet. En dan komt het erop aan. Zeggen wij nog steeds dan, Heer, u heeft alles. Ik wil eindigen met Micha 4 vers 4. Want als wij vasthouden aan ons erfdeel, ik vond dit wel een hele mooie tekst. Het is het zegel, het is dit. Ieder zal zitten onder zijn vijgenboom. Door niemand opgeschrikt, want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig in altijd. Laten we een zegen dragen. We hebben het verhaal gelezen van uw profeet. Uw wetshandhaver. De grootste profeet, Heer. Een van de grootste samen met Mozes, Heer. Die bij u op de berg stond. We hebben gezien, Heer, een Nabot, een rechtvaardige. Die vasthield aan dat wat u gaf. Ik bid u zo met uw Heilige Geest, Heer. Dat u ons wil vervullen op dit moment, Heer. In ons verdriet, in ons pijn. In de dingen die we zelf met ons meedragen waar niemand van weet. Dat we mogen leren, Heer, om de erfenis te herkennen. En vooral ook u te erkennen. Dat we vasthouden. Ondanks dat de wereld dingen ons voorhoudt en aanklaagt. En dingen tegen ons zegt die totale leugens zijn. Maar dat we vasthouden aan wie u bent. En Heer, wij belijden dat we niet zonder uw Heilige Geest kunnen. We lezen het verhaal. We hebben het erover en er zit zoveel meer in. Maar Heer, we belijden, wij hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Wilt u komen? Wilt u ons nu vervullen? Wilt u ons nu zoals we zitten, Heer, en tegen u zeggen, Heere God, ik laat het los. En ik houd tegelijkertijd mijn hele erfenis vast. Ik sta standvastig op wat u gedaan heeft. U bent gestorven. U heeft mij verzegeld met uw Heilige Geest. U heeft mij uw kind gemaakt. U heeft mij uw vrede gegeven. De liefde van u is in mijn hart uitgestort. En Heer, ik vertrouw op u. Vader, wilt u ons zegenen? Ik wil u danken, Heer, dat u een God bent die gerechtigheid zal uitspreken. Heer, die niet de kwade dingen van deze wereld voorbij laat gaan. We hebben een week achter ons met allemaal ellende, terroristische aanslagen. Eens zal u recht spreken en elke knie zal buigen en uitroepen, Jezus is Heer. Heer, daar danken we u voor en we danken u tegelijkertijd, Heer, dat u gezegd heeft, maar hier is de deur en dat ben ik. Ik hou jullie onder het oordeel vandaan. Heere God, het is een ongelofelijke gezegen, een voorrecht. En ik bid u dan tegelijkertijd ook, Heer, voor een zalving voor ons als gemeente, Heer. Voor ons, de Maranatha, andere gemeentes hier in Vlaardingen, die uw naam verkondigen. Dat er een grote kracht uit mag gaan, Heer, dat mensen tot geloof mogen komen. Dat ze gered mogen zijn van onder het oordeel uit en gered voor tijd en eeuwigheid. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.